Good afternoon.
Goedemiddag.
Anybody? Wait a minute. Excuse me. Morning. Good morning. Yes,
goedemorgen.
Good morning.
Still
good morning. Come on. Yeah, that's why it didn't work. Okay.
Tuurlijk, werkte dat niet.
Why haven't you all gone on fake? Anyway, I won't go there. Fine. No. Good. Today, another exciting history lesson.
Vandaag weer een hele interessante geschiedenisles.
But first, a quiz.
Maar eerst even een korte quiz.
Does anybody know what a or what the Rubicon is? Rubicon, and it's not a drink.
Weet een van jullie wat Rubicon is of de Rubicon?
A rivier. Very good, an educated lady back there.
Heel goed, een hoogopgeleide vrouw.
Anybody else?
Nog iemand anders?
A jeep. Very good.
A jeep.
Let me just push this button here. Yep. There we go.
Latin here.
Excuse me.
Alea Iacta Est is Latin.
The die is cast.
Yeah. Julius Caesar is very good. Wow. There we are. History lesson and Latin lesson.
Dus dat was een geschiedenisles en een les in Latijn.
Very good. Does it actually mean did they name it after the river or did they name the river? Anyway, doesn't matter. Doesn't matter. The die
Geef
is
niet.
Cast.
De uitspraak is van the die.
The die. What's a die? I'm not sure. Explain it. Come on. What's a die?
Oh, the dice. Ja, de dobbelsteen is geworpen. De dobbelsteen is geworpen.
The dice has been thrown. The number is up. Right. Good.
Dus dat is een vertaling van het Latijns wat net werd genoemd.
Right. Are we excited now?
Zijn we helemaal happy nu?
Okay. Of course, we're not going to talk about the jeep, though it's an interesting jeep.
We gaan natuurlijk niet praten over die jeep, die terreinwagen, maar we gaan het hebben over die rivier.
Well, not really the river. That has a kind of a part in it, anyway. In January of 49 BC, about 50 years before Jesus.
In januari van het jaar 49 voor Christus.
We find Julius Caesar.
Toen heeft Julius Caesar, de bekende Julius Caesar.
Yeah, the governor of Gaul.
Hij was de gouverneur van Gallië.
Which is now northern Italy.
En dat is ergens wat toenmalig Noord-Italië was.
He was standing on the bank of the Rubicon River.
Hij stond aan de oever van de rivier de Rubicon.
He had a tiny force of 5,500 soldiers.
Hij had toen een legermacht bij zich van 5,500 soldaten.
And he paused at the northern end of the bridge.
En hij bleef even pauzeren op de noordelijke brug bij de rivier.
And as he stood there, he had to decide whether or not to cross the river.
En toen hij daar stond en even pauzeerde bij die rivier, moest hij beslissen, ga ik deze rivier nu oversteken, ja of nee?
Because the river separated Gaul, his province, from the Italian peninsula.
Want de rivier, dat was de scheidslijn tussen het vroegere Gallië en het toenmalige Italië.
And if he crossed, Caesar would be committing a serious crime against Rome.
Het was best wel belangrijk, omdat als hij die rivier zou oversteken, dan zou hij een misdaad tegen het toenmalige Romeinse Rijk doen.
By taking his troops from Gaul into Italy, he would be disobeying the Senate and declaring himself an enemy of the state.
Door zijn legermacht, zijn troepen over de rivier mee te nemen, zou hij misdaad begaan tegenover de toenmalige Senaat. Want hij zou dan een vijand van de staat worden.
Yeah. With just 5,500 men crossing that little river, he would be starting a war.
Want als hij met zo'n kleine legermacht van 5.500 mensen zou oversteken, dan zou hij een oorlog beginnen.
And this was against the whole might of Rome's armies.
En dat zou natuurlijk zijn tegenover die gigantische, grotere legermacht van de Romeinse Rijk van toen.
Yeah. He was taking an outrageous risk.
Hij was een extreem risico aan het nemen door dat te doen.
But so it happened, Julius Caesar did cross the Rubicon.
Maar het gebeurde toch. Julius Caesar stak de rivier de Rubicon over.
And he started a 5-year Roman civil war.
En dat was het begin van een 5 jaar durende Romeinse burgeroorlog.
And at the war's end, he and his army were victorious.
En aan het eind van die oorlog waren hij en zijn leger, die hadden de overwinning behaald.
And he was declared dictator for life.
En hij werd een soort dictator voor het leven.
And as dictator, Caesar expanded Rome's influence enormously.
En met zijn leger en met zijn overwinning en zijn dictatorschap breidde hij het Romeinse Rijk enorm uit.
And he set the Roman Empire in motion.
En hij zette het wat wij nu kennen als het Romeinse Rijk van toen, dat heeft hij uitgebreid, heeft hij eigenlijk zo bekend gemaakt.
Oké, okay. Quiz number two. Anybody
Tijd
know
voor de
what
tweede
this
quiz.
Is?
Wie weet wat dit voorstelt?
Where this is. Sorry? Castellum. Who said
Castellum.
That? Who said that? Make your hand. There's a
at Castellum.
Another educated man. You actually live near the Castellum, don't you? Yes, he's kind of neighbors. The neighbors are to the
nog een bekende, yes. Nog yes, een yes, hoog yes. Opgeleid iemand.
Yes, this is the Castellum, something, something, something. The Roman fort in De Meren.
Dit is het oude Romeinse fort Castellum in De Meren, Utrecht, Leidse Rijn.
Actually, not the original one, but this is a good replica, right?
Natuurlijk is het niet replica. Het originele Castellum van toen, maar het is een replica.
And here in Utrecht, we're on the northern border of the mighty Roman Empire.
En hier in Utrecht zijn wij aan de noordgrens van het machtige Romeinse Rijk van toen.
On the other side, which side? That side probably, of the Krommer Rhine, it was inhabited by hostile, warlike Frisians.
En aan de andere kant van de Kromme Rijn, I think it's this way.
That way.
Aan de andere kant van de Kromme Rijn, daar zo ergens, was het vijandige, dat was buiten het Romeinse Rijk, de vijandige woeste Friesen.
Any woeste Friesen here today?
Zijn er hier woeste Friesen?
Bless you, lady. Yes. Avoid that lady. Don't get in an argument with her. No, no, no. Right. So, please forgive me. Gulp. Interestingly, the border would not have been there.
Die grens had nooit daar geweest. Zeg maar, er was nooit een grens geweest tussen de Friese en het Romeinse Rijk. Waren het niet dat?
Julius Caesar had if he would have behaved himself as a nice boy and stayed in Gaul, there would never have been a border.
Er was nooit een grens geweest die vlakbij Utrecht als Julius Caesar niet die Rubicon-rivier overgestoken was, maar gewoon heel rustig en beschaafd in Gallië gebleven was.
Yeah. There would never have been a Roman Empire, probably.
Er zou geen groot Romeins Rijk zijn geweest zoals we dat nu kennen.
He could have stayed where he was.
Hij kon blijven waar hij was, in Gallië.
He had a steady government job.
Hij had een stabiele overheidsbaan kunnen hebben.
Though actually in politics nothing is very safe.
Alhoewel in politiek tegenwoordig dat niet altijd heel stabiel is.
But he just had to move forward.
Maar hij moest gewoon voorwaarts gaan. Hij moest een keuze maken.
And from that time until now, Rubicon has been, what was it again?
En vanaf die tijd dat hij de Rubicon-rivier overstak, krijgen we die bekende zin.
Whatever
die
he
daar
said.
In het Latijn genoemd wordt.
Yes.
De dobbelsteen is geworpen.
The point of no return, the die has been cast.
Dus het punt van dat je niet kan terugkeren, the point of no return.
The point of no return. Okay. Moving on. If that clicks, no, it doesn't click anymore. Good, right, fine. Whoops. Earlier than Caesar.
Veel eerder dan Caesar.
Queen Esther, we know of Queen Esther, do we not?
Had je koningin Esther in de Bijbel?
She stood nervously before the great king Ahasuerus.
Stond koningin Esther heel nerveus voor koning Ahasuerus.
And we read that Esther had invited the king and Haman, who was a high-ranking official who wanted to wipe out the Jewish people.
En Esther had toen koning Ahasveros uitgenodigd en een zekere Haman die het Joodse volk wil uitroeien.
She invited them to dinner.
Zij nodigde beide uit voor een diner.
Twice.
Twee keer.
At the second dinner.
En bij het tweede diner waar die koningin Esther organiseerde.
She didn't throw a nice party like she'd done the first time.
Toen heeft ze niet zo'n heel gezellig feestje, feestmaaltijd gehouden als de eerste keer.
She risked her life.
Toen heeft koningin Esther haar leven geriskeerd.
She revealed her Jewish identity and intervened on behalf of her people.
En toen heeft koningin Esther eigenlijk haar Joodse identiteit uit de doeken gedaan en heeft ze bemiddeld voor haar volk, het Joodse volk.
Now the king could have got really, really mad at being manipulated, which he was.
En koning Ahasveros had natuurlijk enorm boos kunnen worden dat hij zo gemanipuleerd was door koningin Esther.
He could have had her executed. That was just like him. He did things like that.
Koning Ahasveros had haar kunnen executeren. Dat deed hij in andere situaties al. Dus ja, dat had hij nu ook nu kunnen doen.
But fortunately for Esther and the Jewish people, he didn't.
Maar gelukkig, en natuurlijk ook gelukkig voor het Joodse volk, heeft koning Ahasveros dat niet gedaan en heeft hij dus niet zo gereageerd naar haar.
Okay, so the second invitation was Esther crossing the Rubicon.
Dus de tweede uitnodiging die Esther deed voor dat diner, kan je vergelijken met, net zoals Julius Caesar de rivier de Rubicon overstak.
She just couldn't go back.
Zij kon niet meer terug nadat ze die daad gedaan had, nadat ze dat tweede diner had gedaan.
Okay, a little later in history.
En nu iets later in de geschiedenis.
That, if you can see it, a bit blurred, it was me.
En daar op de foto zien jullie mij op een brommer.
You may not recognize me. That the hair was on the head at that time.
Misschien herken je je niet, maar toen had ik nog haar op mijn hoofd.
Yeah, sorry. Yes. Anyway, so I got baptized when I was about that age, when I was 16.
En ik werd gedoopt toen ik die leeftijd had. Ik was toen 16.
And the day after my baptism.
En de dag na mijn doop
was a total disaster.
De dag na mijn doop was een totale ramp.
For some reason things went really wrong with my job.
Om een of andere reden gingen er best wel wat dingen toen mis met op mijn werk.
My immediate boss, Al.
En mijn directe leidinggevende, een zekere Al.
We'd always got on really, really well. We were good friends.
We gingen altijd best wel goed met elkaar om. We waren ja, best wel bevriend.
I'd become his assistant and I took over many of his jobs, his tasks.
Ik was zijn assistent en ik nam veel van zijn taken over.
At one point in that day, the Al came to me with kind of thunder clouds over his head.
En op een dag kwam Al naar mij toe en het, ja, zijn gezicht keek bedrukt, alsof hij een donderwolk boven zijn hoofd had.
And he told me that I had let him down.
En hij kwam naar mij toe en hij zei, ik ben diep in je teleurgesteld.
Actually, he said, you loosed me down, Norm. He talked funny. Anyway.
Hij klonk wat raar en hij zei, ja, je hebt me echt teleurgesteld. Ja,
ja, ja. Let him down. I was devastated.
En ik was er kapot van. Ik begreep het niet.
I'd done nothing wrong that I knew of at all. What?
En ik kan me niks voorstellen toen. Wat heb ik fout gedaan? Ik snapte het niet.
It just wasn't fair. I just did not understand it.
En ik snapte het helemaal niet. Ik begreep niet waarom hij zo boos op mij was en hoe ik hem teleurgesteld had.
It didn't actually affect my job at all. And after that, we were still good friends and we kept on.
En het beïnvloedde mijn werk gelukkig niet. En ja, we bleven wel enigszins bevriend. En ja, ik kon mijn werk gewoon nog wel voortzetten, gelukkig.
Yeah. But I was confused.
Maar ik was in de war.
But on my way home, standing at a bus stop in, I forget the name of the road, doesn't matter. I remembered that the day before I'd got baptized.
Maar toen ik buiten was en bij de bushalte stond te wachten op de bus, dacht ik van, hey, oh, wacht even, ik heb me de dag ervoor laten dopen. zodat ermee te maken hebben. Ik heb mijn Heer gehoorzaamd om me te laten dopen.
Now nobody, but nobody in our little church ever talked about spiritual warfare, so I knew nothing at all about anything like that.
In de kerk waar ik toen zat, had niemand het ooit over geestelijke oorlogsvoering, dus ik wist niks over die term of dat kon gebeuren.
But then I realized at that moment that my commitment to our Lord was a direct challenge to the forces that oppose goodness and light.
Maar ik besefte me toen opeens dat mijn gehoorzaamheid aan God om te laten dopen, en dat was een soort directe uitdaging, een directe aanval op de machten van de duisternis en eigenlijk alles wat tegen het licht is en wat tegen goedheid is.
Yeah. He wanted me to suffer for getting baptized. Duh.
De vijand die wou mij als het ware laten lijden voordat ik die keus gemaakt had om het te laten dopen.
Didn't seem like a huge spiritual act.
Het leek niet op een hele grote geestelijke daad dat ik me liet dopen.
But I was putting my faith into action.
Maar ik was mijn geloof in werking aan het stellen.
We can spend our whole life learning all kinds of wonderful things about God's kingdom.
We kunnen ons hele leven besteden om allerlei dingen te leren over Gods koninkrijk.
Until our brain overflows and it probably dribbles out of our ears, whatever.
Totdat ons hele hoofd vol is en eigenlijk alle kennis uit onze oren komt stromen, bij wijze van spreken.
We can have a turn of faith.
We kunnen een draai in ons geloof maken.
But as James 2, 14 to 17 says.
Maar zoals het staat in Jacobus 2, vers 14 tot 17.
I can read that. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? And if a brother or sister is naked and destitute of daily food, .. Well, I mean, finish the rest and then you can do it. And one of you says, go in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed, What's the use? What does it profit? So also, faith by itself, if it does not have works, if it doesn't do anything, it's dead.
Ja, dus Jacobus 2, vers 14 tot en met 17. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hen zeggen, ga in vrede, houd u warm en eet maar goed, zonder hun te geven wat ze nodig hebben. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof. Op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, is het dood.
Yeah. Now, because humans, you and I, mainly, have are born in God's image.
Doordat wij als mensen, wij zijn geboren in naar het beeld van God.
The enemy loves to see people suffer.
De vijand die houdt ervan om ons te laten lijden.
And he hates it, really hates it, when we do something to alleviate, to wipe out that suffering.
En hij haat het als wij iets doen om dat lijden weg te nemen, om het te verzachten.
And we're all called to advance God's kingdom.
En we zijn allemaal geroepen om Gods koninkrijk te laten doorbreken.
Whether it's by spiritual acts or just trying to do things to help people and bless people.
En het niet altijd door geestelijke daden, tussen aanleidingstekens, maar juist door praktische daden en mensen te helpen.
But this shouldn't be out of a sense of guilt or duty.
En het zou niet moeten zijn vanuit een gevoel van schuld of een soort verplichting.
We need to be attentive to what our Lord tells us, to his leading.
We moeten luisteren naar wat God zegt, naar zijn leiding moeten we luisteren.
He shows us when and where and how to put our faith into action.
En hij zal ons leiden hoe wij ons geloof in daden mogen omzetten.
And often it's a big surprise.
En vaak is de grote verrassing.
This is Nice Airport. Well, a picture of Nice Airport.
Dit is een foto van het vliegveld van Nice in Frankrijk, Zuid-Frankrijk.
Also, we're going back in history.
We gaan ook even weer terug in de tijd.
Right. Shirley and I lived in France near Nice.
Shirley en ik woonden in Frankrijk, vlakbij Nice.
And in our church we had an Irish Catholic couple.
En in onze kerk hadden wij een Iers katholieke echtpaar.
Ted and Eileen Lesson.
Ted and Eileen Lesson.
No, bless them.
Ted and Eileen, we zegenen hun.
Whatever, something Irish. Anyway, great. Ted was chief engineer for British Airways at Nice Airport.
En Ted was de hoofdingenieur voor British Airways in het vliegveld van Nice.
And they were the most powerful, spiritually blessed people I've ever met.
En zij waren de meest geestelijk gezegende mensen die ik ooit heb ontmoet.
Ted would speak healing to airplanes or parts of airplanes that were broken. Honestly, really.
Ted die bad voor genezing voor onderdelen van vliegtuigen die kapot waren.
I remember he once spoke to a toilet in Jesus' name that wouldn't flush.
En hij was een keer een toilet dat niet goed wou doortrekken en hij bad erover in Jezus' naam en het ja.
And if the toilet didn't flush, the airplane couldn't take off.
En als dat toilet niet zou werken, dan kon het vliegtuig niet vertrekken.
So he says, in Jesus' name, flush.
En hij bad dus voor technische problemen. En het toilet trok door en daardoor werd het gerepareerd, soort van.
Yeah, he used to do that. That was normal for him.
Dat was heel normaal voor hem.
I've seen it personally, my own really bad motorcycle.
Ik heb het zelfs gezien hoe hij motorfiets die een technisch probleem had, waar hij voor ging bidden en het probleem werd verholpen.
Ja, worked. Anyway, right, side the point. So, but it was his part of Ted's job to, when an aircraft came in, was to walk out and watch it.
En zijn taak was onder andere dat als een vliegtuig landde en binnenkwam in het vliegveld, dat hij er goed naar keek, goed observeerde.
Yeah, he had to walk out and watch to make sure everything was working okay.
En hij moest kijken dat alles goed draaide en goed werkte.
Okay, though the south of France is known for its wonderful sunny weather.
Alhoewel Zuid-Frankrijk bekend staat om het zonnige weer.
Sometimes, a little like the tropics, the heavens would open.
En soms gebeurde dat net als in tropische gebieden, dat er tropische regenbuien vielen. Dus het regende dan enorm.
It would come down with outrageous force.
En de regen kwam dan echt met bakken uit de hemel.
So, one morning, as a flight came in, rain was pouring down. It was a deluge.
En op een gegeven moment was er een keer dat er een vliegtuig weer binnenkwam op het vliegveld. En de regen die kwam met bakken uit de hemel. Het leek wel een soort zonvloed.
So as Ted reached for his raincoat, he heard the Lord say, don't wear your raincoat, Ted.
En toen Ted zijn regenjas wou pakken, hoorde hij de Heer tegen hem zeggen, Ted, je moet nu niet je regenjas pakken.
Ted paused.
En Ted die pauzeerde even.
Looked out of the window.
Hij keek het raam uit.
It was raining really, really hard.
Het was echt heel erg aan het regenen.
So he put on his coat.
Dus hij deed toch zijn regenjas aan.
And he walked outside into the rain.
En hij liep naar buiten in de regen, naar het vliegtuig.
As he walked out of his office door, bang! Sorry, bang! A tire burst on the airplane that was coming in. These are big tires. Yeah.
En terwijl hij zo naar buiten liep, naar het vliegtuig, hoorde je opeens een klap en het bleek dat een van de banden van het vliegtuig geknapt was.
So Ted spent a happy hour in the pouring rain wrestling to change the tire on an airliner.
En toen moest hij dus in de stromende regen dat wiel van het vliegveld vervangen.
I'm not suggesting that the Lord burst the tire at all.
Ik ben niet aan het suggereren dat de Heer de oorzaak was van dat die vliegtuigband klapte.
He could have maybe stopped it, but I don't know.
Misschien had hij het kunnen voorkomen, we weten het niet.
Doesn't matter. Couple of days later.
Enkele dagen later.
Same thing happened.
Gebeurde hetzelfde nog een keer.
Aircraft was rolling in.
Vliegtuig kwam binnen op de luchthaven.
Rain was pouring down, probably worse than before.
Bakken naar beneden, waarschijnlijk erger dan daarvoor.
Ted reaches for his raincoat.
En hij pakte weer zijn regenjas, of wou zijn regenjas pakken.
Lord says, don't wear your raincoat, Ted.
En de Heer zei tegen hem, doe je regenjas niet aan, Ted.
This time though, Ted had learned his lesson.
Deze keer had Ted zijn les geleerd. Hij pakte niet zijn regenjas.
He just left it hanging there and walked out into the pouring rain.
En hij liep gewoon naar buiten zonder regenjas in de stromende regen.
This time though, as he opened the door and put his foot out.
En dit keer, zodra hij naar buiten stapte,
bing, the rain stopped.
Opeens stopte de regen terwijl hij naar buiten liep zonder regenjas.
Didn't even get his foot wet.
Hij kreeg zijn voet niet eens nat.
Sunshine, instant sunshine.
Er was in één keer zonneschijn.
In the middle of a torrential downpour.
Terwijl er echt een enorme regenbui bezig was.
Ted had put his faith, his obedience into action.
Dit is een voorbeeld van hoe Ted zijn geloof in werking zette. Hij handelde naar zijn geloof.
For him, opening that door without a raincoat was crossing the Rubicon.
En eigenlijk was het open doen van de deur en naar buiten gaan in die stromende regen zonder regenjas, was alsof Julius Caesar die de Rubicon rivier overstak.
And just like Ted, we're likely to have opposition to anything our Lord tells us to do.
En net zoals Ted en anderen ervaren we vaak weerstand als we willen doen wat we denken dat God op ons hart legt.
Sometimes it comes from inside our own heads.
Soms komt het als een gedachte binnen.
It's our own logic.
Soms is het onze eigen logica.
If I go out, I will get wet.
Als ik nu naar buiten ga, dan word ik nat.
Sometimes it's from the enemy.
Soms is het niet onze eigen gedachte, maar is het van de vijand.
But fortunately, the attacks of the enemy are not everything we have to deal with.
Maar gelukkig zijn de aanvallen van de vijand niet alles waar wij moeten dealen.
Fortunately, the battle is not ours to win, even though we're involved.
En gelukkig is de strijd niet onze strijd, ook al zijn wij betrokken in de strijd.
2 Corinthians 10, verses 3 and 4 says.
We lezen 2 Corinthians 10, vers 3 tot en met 4.
Yep. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to completely, totally and utterly demolish strongholds.
Ik lees 2 Corinthians 10, vers 3 en 4. Oh, bij mij is het 4 en 5, denk ik. Maar okay. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. We werpen redeneringen omver. Elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. We nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen.
Not quite the same.
Okay. Sorry, I'm going to text. I see. Sorry. One moment.
Numbers are confusing in Dutch. I find them very confusing in Dutch. Oh, just translate it.
Oh, sorry. No, I see it. Yes, I have it now. Pardon, ik had een vers verkeerd geïnterpreteerd. Ik lees opnieuw, dus vers 3 en 4. Wij zijn mensen dat wel, maar wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. We werpen redeneringen omver.
Great, thank you. So, take a stand.
Dus neem je positie in.
When he died and rose again, Jesus won a decisive battle.
Toen Jezus stierf en weer opstand, heeft Jezus een beslissende strijd gewonnen.
He defeated the forces of death and hell.
Jezus heeft de machten van de hel en van dood overwonnen.
Colossians 2:15 says he disarmed the rulers and authorities of hell, that is, and put them to open shame. He embarrassed them by triumphing over them.
In Colossense 2 vers 15 staat: hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis.
And we need to lock on to and to live in that victory that he won.
En we moeten eigenlijk als het ware vastklikken aan dat wat Jezus gedaan heeft en staan in die positie, in zijn overwinning gaan staan.
Not fearing what the enemy may do to us if we do something positive.
En niet bang zijn voor wat de vijand zou kunnen gaan doen als wij iets positiefs doen.
But to equip ourselves with the spiritual armor, to arm ourselves with heavy duty, top to toe, military grade spiritual armor.
Maar we moeten ons eigenlijk bewapenen met geestelijk militaire wapens, zwaar bewapend tevoorschijn komen in zo'n geestelijke strijd.
Including the shield of faith, of course.
Inclusief het schild van geloof.
And how do we spell faith? Anybody?
Who
said R-A-S-K? Bless that
hoe
person.
Hoe spellen we
awake over there.
Geloof? R-I-S-K in het Engels, risico.
Very good. He's learned his lesson, that guy. Right. You see, the most decisive battles are not normally won in the safety of our own comfort zone.
De meest beslissende strijd. De meest beslissende strijd wordt niet gewonnen in onze comfortzone.
Yeah. We have to take a chance, a risk.
We moeten een risico nemen.
We need to step out to where it is scary.
We moeten een stap doen op een terrein waar het eng is, eng lijkt.
And meet the conflict face to face.
En we moeten die strijd eigenlijk aangaan, frontaal aangaan.
But to do that we need to let go and let God show his victory, his faithfulness.
En wanneer we dat doen, moeten we loslaten en God toestaan dat hij zijn overwinning, zijn genade laat zien.
For some of us, crossing the Rubicon may be something so simple as sending an email or a WhatsApp message, inviting someone to coffee, for instance.
En voor sommigen van ons is het oversteken van de Rubicon rivier zo simpel als een bepaalde e-mail naar iemand sturen of iemand uitnodigen voor een etentje.
You can't ring a bell. It's very difficult to kind of undo those messages unless you're really, really quick.
Als je eenmaal een belletje hebt getrokken, kan je dat belletje niet onttrekken, als het ware. Je kan hem niet weer terughalen. Er is aangebeld.
Yeah, unless you're really quick. Anyway, so think carefully and prayerfully before crossing that river.
Dus denk er goed over na en bid erover voor je zo'n Rubicon-rivier oversteekt.
Because most of the time there's just no going back.
Want heel vaak is er geen weg terug.
And I think I said last time, do not go into any kind of spiritual fight alone.
En volgens mij heb ik vorige keer ook al gezegd, ga nooit een geestelijke strijd alleen aan.
Find a friend, a cohort, a sidekick.
Zoek een vriend erbij op. Een partner. Een sidekick.
Someone who will fight alongside you and will watch your back.
Iemand die samen met jou die strijd aangaat en die als het ware op jouw rug let.
Someone who will pray for you and will be committed to looking after you and to working with you.
En iemand die voor jou bidt en die ook bereid is met jou samen te werken in je strijd.
Or find someone who's fighting in the direction you want to go.
Of vind iemand die ook met diezelfde strijd bezig is in de richting die jij wil gaan.
The direction you've been called to.
De richting waar je toe geroepen bent.
And become their sidekick.
En word een sidekick voor hun, word een partner voor hun.
Join them in the battle.
Doe mee met hun strijd.
Oké?
Okay? Okay.
Sound like a plan?
Is dat een goed plan?
Do I hear a nod?
Zie ik een hoofdknik?
Oké. Okay. Pauline, come on. Maybe we can get together and pray. I mean, I'll let Pauline take this over with the microphone.
Yes.